Zo, Sabbat Shalom. Ik heb kerstpreek maar achterwege gelaten, maar het staat toch wel leuk, toch? Vind je niet? Je hebt ook de lichtjes maar gewoon aangedaan, waarom ook niet, toch? Dat is veel leuker. Het is een tijd geleden dat ik hier gesproken heb. Een hele tijd, volgens mij. Een jaar misschien wel, bijna. Ja? Er werd gevraagd of ik de teksten al wist voor vandaag, aan het begin van de week. Ik raakte gelijk in paniek. Bij mij komt altijd pas op de laatste nacht, als ik lig in bed, dan komt er van alles altijd naar boven. En ik heb vanmorgen ook van alles veranderd. Dus vandaar. Ik heb verleden week bij ons gesproken over de Parishanen, wil ik eigenlijk vandaag over verder gaan. Ik weet niet hoe het jullie is, maar ik word laaiend enthousiast als ik over Jozef lees. Ik vind het zo geweldig en het elke keer weer opnieuw. En dat doet me wat, ik word emotioneel, omdat je ook ziet de actualiteit. En ik had eigenlijk iets voorbereid voor heel veel details en ik dacht, nee Jack, dat is niet wat je moet doen. Het gaat natuurlijk over, ik ga heel wat lezen, ik weet niet of je dan, we zien het wel. Maar ja, het gaat over Juda en Jozef. En dat is in het Jodendom, zeggen ze dan, een politieke leider en een geestelijk leider, die dan samen zouden moeten zorgen voor eenheid. Ik ga zo beginnen hoor, in Genesis 44, dus je kunt je Bijbel er vast bij halen. Jozef werd afgewezen, maar Juda werd als leider erkend. En 22 jaar was er een verwijdering tussen Jozef en zijn broers. En de Joodse traditie leert ook dat in de tijd daar Jacob geen visioen of geen droom meer had. En de Torah noemt hem dan ook niet bij zijn nieuwe naam Israël. En pas bij de reunie tussen Jozef en Juda kwam de verlossing van de familie en zien we de weg tot groei in een grote en machtige natie. En ik heb twee van zulke pillen, die horen bij elkaar met de commentaren van Genesis. En toen ik die ging lezen, niet helemaal natuurlijk, want dat is over alles van Genesis, maar schrok ik over de hoeveelheid uitleg en hoeveel er ook in de Mishnah, in de Talmud, allemaal aan onderwijs en uitleggingen zijn. En hartstikke interessant, maar ik dacht, ja, soms is het ook wel hoe zij het uitleggen en weet je niet wat er van waar is. Maar het verhaal van Jozef is voor mij echt een heel bijzonder verhaal. Ik heb afgelopen week heb ik gesproken over, en ik weet dat een aantal ook luisteren, over de geest van God in Jozef. En dat raakte mij heel erg toen ik het las. En dat is ook zo belangrijk, dat de geest van God in ons woont. En Jozef had de geest van God in hem. En daardoor maakte het hem dat hij als het ware boven zijn broer stond. Hij was als het ware in de lijn van Abraham, Isaac en Jacob. Maar wat is het verhaal voor ons, voor Israël en voor ons als volkeren? En daar wil ik me eigenlijk op doen. En ik weet dat hier heel veel mensen zitten met heel veel kennis en heel veel dingen weet je al. En dat geldt voor mij ook, maar ik blijf het elk jaar weer een bijzonder verhaal vinden. En elk jaar wordt het actueler en actueler. Omdat we zien hoe hard de wereld verandert, maar ook in Israël. En ook in de wereld zelf met ten aanzien van Israël. En wat je ziet is eigenlijk, en dat staat in de herziene staatvertaling boven hoofdstuk 44, Jozef beproeft zijn broers en dat zie je ook gebeuren. Hij zegt eerst als ze komen, zijn broers uit Kanaan heten het toen nog, om eten te halen en de beschuldigen ze dat ze spionnen zijn. En hij wilde Benjamin zien. En dan lees je in vers 44 dat Simeon moest achtergelaten worden. En waarom Simeon? En als je dan weer leest in de Midrash, in de Joodse uitleg, dan weet je dat Simeon verantwoordelijk was voor het feit dat die wilde eigenlijk Jozef doden. En dat hij dus gevangen werd gesteld en hij werd vastgebonden. En ik weet niet of er iemand van jullie is die dat weet, maar ik heb wat uitgezocht, maar ik kon het niet vinden hoe lang Simeon eigenlijk in gevangenschap bij Jozef had gezeten, voordat de familie terugkwam. Ik heb er van alles zitten lezen, maar ik kon het niet vinden. Zelfs in Joodse uitleggingen las ik nergens. Ik was wel eens nieuwsgierig, hoe lang zou Simeon daar nou vast hebben gezeten? En hoe zou die vast hebben gezeten? Dat wordt niet gemeld. Niemand? Oké, maar dat lees je niet. Maar in hoeverre was de periode dat Simeon daar was en dat de broers weer terugkwamen? Want het koren was op en toen mochten ze uiteindelijk gaan. Maar voor hoe lang hadden ze koren gehad? Dat lees je nergens. Interessant, dat vind ik interessant om dan te zien. Maar dan gaan ze terug, hè? En dan merken ze dat er geld in de zakken zit. En wat moeten ze nou? Dan komen ze terug. En dan lees je ook een heel verhaal over dat ze terug moeten om Simeon te halen. Maar dat ze zeggen tegen Jacob van ja, maar Jozef, maar goed, hij heette toen anders, wil eigenlijk Benjamin zien en dat wil hij niet. En dan is er een heel verhaal ook daarover in de uitleg dat ze eigenlijk besloten om hun vader, oh dankjewel, en hun vader ze niet, dat niet wilde en ze de discussie niet aangingen en ze dachten van nou, er komt wel weer een moment dat wij kunnen praten met hem. Ik weet niet of je dat wel eens hebt met iemand. Er is een verschil van mening of een verschil van inzicht. En wel eens niet is dat je denkt, nou, ik wacht nog wel even. Dan zal er wel een verandering van hart zijn. Nou, dan komen we bij 44, hoofdstuk 44, vers 18 aan. En dan ga ik toch lezen over het feit dat Juda dan gaat pleiten voor Benjamin. En ik lees ook eigenlijk steeds langer stukken, omdat ik vind ook, als je leest, is het ook een proclamatie in de hemelse gewesten. Toen trad Juda op hem toe en zei, dat was Jozef, hè, omdat ze erachter waren gekomen dat Benjamin toen eigenlijk was gevonden met de beker in zijn zak. En ik ga dat ook niet allemaal uitleggen, want ik zie hier allemaal mensen die verstand hebben en kennis hebben. Och mijn heer, laat uw dienaar toch een woord ten aanhoren van mijn heer mogen spreken. En ontsteek niet in woede tegen uw dienaar, want u bent als de farao. Mijn heer heeft aan zijn dienaren gevraagd, hebt u nog een vader of een broer? Toen hebben wij tegen mijn heer gezegd, we hebben een oude vader en die heeft een kind van zijn ouderdom, de jongste. Zijn broer is dood en hij is als enig kind van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Toen hebt u tegen uw dienaren gezegd, breng hem naar mij toe, zodat ik mijn oog op hem kan slaan. Wij zeiden toen tegen mijn heer, de jongen kan zijn vader niet verlaten, want als hij zijn vader verlaat, zal deze sterven. Toen zei u tegen uw dienaren, als uw jongste broer niet met u meetrekt, mag u mij niet meer onder ogen komen. Dat is ook een risico als je dan Simeon achter hebt gelaten en Jacob geeft geen toestemming. Hè? Nog een broer weg. En het gebeurde toen wij naar uw dienaar, mijn vader, getrokken waren en wij hem de woorden van mijn heer verteld hadden. En onze vader zei, keer terug, koop wat voedsel voor ons. Dat wij zeiden, we kunnen daar niet heen trekken. Alleen als onze jongste broer bij ons is, zullen wij gaan, want wij mogen die man niet meer onder ogen komen als onze jongste broer niet bij ons is. Toen zei uw dienaar, mijn vader, tegen ons, jullie weten dat mijn vrouw mij twee zonen gebaard heeft. En dat gaat natuurlijk over Rachel, die daarover is, maar voor mij was het even toen ik het las, moest ik ook denken aan het symbolische beeld van Jozef, als ook van de Messias voor later, hè, dat het Jozef, maar ook het beeld als het ware naar de Messias was. Twee zonen, deze een is bij mij weggegaan en ik heb gezegd, hij is vast en zeker verscheurd, ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Als jullie nu ook deze zoon van mij afnemen en hem een ongeluk overkomt, dan zullen jullie mijn grijze haar van ellende in het graf laten neerdalen. En nu, als ik bij uw dienaar, mijn vader, terugkom, zonder dat de jongen bij ons is, want hij is met hart en ziel aan hem verbonden, dan zal het gebeuren dat hij zal sterven als hij ziet dat de jongen er niet bij is. Dan zullen uw dienaar en het grijze haar van uw dienaar onze vader met verdriet in het graf doen neerdalen. Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen, de woorden van Juda, door te zeggen, als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. En nu, laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven en laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader een terug kunnen keren, als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellenden moeten zien die mijn vader zal treffen. En dit stukje vind ik ook wel weer zo bijzonder, omdat je ziet bij Juda een hele verandering in zijn denken. En ik denk dan als ik het lees altijd ook weer over wat hier leest, wat de toekomst dan ook gaat laten zien over wat er met Juda, de houding van Juda is. En Jozef die hem dan test eigenlijk ziet opnieuw weer. Een totale verandering van hart. Hij heeft berouw, maar hij is ook een leider. Hij is gaan staan, hij is gaan daar de leider. En Jozef ziet dus echt berouw. Hij ziet een hele andere broer. En die houding van berouw, die houding, dat er een verandering is, wat je soms ziet bij mensen, dan gebeurt er iets heel bijzonders in hoofdstuk 45. En dat is, we kennen het allemaal, maar dat vind ik voor mij het meest bijzondere. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen. Voor alle die bij hem stonden, en hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Gaai. Maar zijn broers waren niet in staat om hen antwoord te geven, want zij waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog 5 jaren waarin er geen ploeg of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. En ik weet nog heel goed dat ik bij dit stukje zeer emotioneel werd, en dat was 2021 dat ik in Veenendaal sprak over deze Parisiaan, en dat het mij zo trof. Het was toen in de tijd dat COVID zijn hoogtepunt had en dat je niks meer kon. Je kon niet meer reizen, je kon nergens meer heen. En Israël was helemaal alleen. Je kon Israël niet meer binnen. Israël was, je kon er niet meer heen. Ik weet dat wij later, maar dat was alweer, wanneer was het huwelijk van onze zoon? Was in tweede, in augustus of zo. Maar dat je in die tijd, kon je dus niet meer naar Israël. En toen wij op een wonderlijke wijze toch het land in mochten, ongevaccineerd, dat was natuurlijk helemaal uitzonderlijk. En dat wij geld kregen van mensen die stuurden hun shekels op. Ik was echt verbaasd, maar ik vond het ook wel leuk. Van koop er een ijsje voor, was er een keer van 100 shekel, want wij gaan nooit meer naar Israël. Want God gaat de grenzen dicht doen, het is over. En ik dan reageerde van, luister eens. Ink, dat is mijn telefoon. Dat is een raketalarm, zet hem er even uit. Dus er wordt geschoten. Ik dacht dat ik hem uit had gestaan. Dus, horen we even actueel dat er weer geschoten wordt vandaag. Maar het was zo dat, dat je zag dat, zet hem helemaal uit even. Nou, geef hem maar even mij, kom maar even brengen. Kom maar, dat is vervelend. Sorry, ik dacht dat ik hem het geluid, ik heb het geluid uitgezet. Oh, maar dat moet je ook aanzetten, ja. Zo, mag je eruit knippen voor zometeen. Nou, laat ik hem hierin doen. Maar wat je zag was zo profetisch, dat je eigenlijk zag dat de hele wereld niet meer in Israël was. Het was als het ware dat Jozef alleen was. En zelf had ik echt een gevoel van, is dit dan de tijd dat in Israël, dat God zichzelf, de Messias zich gaat openbaren aan zijn volk. Dat hij de schellen van hun ogen weghaalt. En dat is niet gebeurd. Maar het was wel heel bijzonder. En ik denk dat jullie dat ook wel zo ervaren hebben. En eigenlijk zitten wij nu weer in een fase, maar op een heel andere en een grotere schaal. Want door 7 oktober zien we eigenlijk nu dat één voor één de volkeren Israël verlaten. Nog niet iedereen doet het, maar we gaan het zien dat uiteindelijk iedereen niet meer achter Israël zal staan, en er zullen waarschijnlijk een aantal landen dat wel doen. Maar je ziet ook dat alleen zijn, zie je ook terug gaan komen. Het zijn de gelovigen die er is. Er is door 7 oktober, is er gewoon een geweldige omkeer gekomen in Israël, wat we nog niet eerder hebben gezien. En dat in Israël, iemand noemde het de Kristallnacht. Volgens mij was dat Frank van Oort, die ik van de week sprak, van Christen van Israël. Dat 7 oktober dat was. Maar ik kan me voorstellen dat de broers, als ze geconfronteerd worden met wat ze hebben gedaan, en Jozef leeft nog, dat ze doodsbang waren. En dat ze echt om genade gesmeekt hebben. En wat ook zo heel apart is, waar je misschien niet over nagedacht hebt, maar als je je verplaatst in Jozef, en dan denk je, die man heeft zoveel meegemaakt. Hij heeft in de gevangenis gezeten. Hij is verkocht als slaaf. En hij heeft nu de ene na meest machtige positie gekregen in Egypte. Dan zou je zeggen, zou hij niet een keer met een groep of met naar de broers gegaan zijn om verhaal te halen. Maar hij heeft niets van zich laten horen, hij heeft niets gedaan, hij is stil geweest. Maar hij wist, doordat Gods geest in hem woonde, dat God een ander plan had. En dat God een veel groter plan had. En daarin zie je ook dat hij boven de broers uitstaat. En dat is ook zo bijzonder. En ik geloof, als we gaan naar Zacharia 12, vers 9, dat zo'nzelfde situatie nu in de wereld ook gaat gebeuren. Als je leest over, als je denkt aan de Messias, dat we datzelfde gaan meemaken, zie je dat ook. We zien de druk op Israël groter en groter worden. En we zien ook dat de volkeren meer en meer gaan optrekken. En ik zag, en ik denk dat velen van jullie dat ook wel zien, maar ik zag gisteren, geloof ik, was dat, een plaatje over in Jemen, hoe ze daar zo massaal al die soldaten daar klaar waren. Een gigantisch groot plein, vol met mensen met oproep tot haat. En als je kijkt het Midden-Oosten, dan hou je hart vast. Ook als je kijkt naar Saudi-Arabië, waar ik van las dat 95% achter de Palestijnen staat. En die andere 5% die regeert het land. Dus als daar wat verandering is, wat gaat daar dan gebeuren? Op die dag, staat er dan, zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Het woord willen staat bakash, zoeken. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over één of de eerstgeborene. Het blijft voor mij altijd zo bijzonder dat als je dit leest en je leest dit met orthodoxe Joden, dat men niet wil zien dat dit echt niet geestelijk is uit te leggen, maar dat dit echt gaat over de Messias, over Yeshua. Ik heb diverse keren gediscussieerd en op een of andere manier wil men daar niet aan, zegt men, nee, dit gaat over Israël. Maar dit gaat ook in mijn ogen ook over speciaal over het volk Juda. Want het volk Juda woont nu speciaal. Het meeste wat er nu is Juda. Want als je verder leest, op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zou rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David afzonderlijk en een vrouw afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en een vrouw afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en een vrouw afzonderlijk. Het geslacht van Simei afzonderlijk en een vrouw afzonderlijk. Al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en een vrouw afzonderlijk. Dit zie je eigenlijk onder de orthodoxe en de ultra-orthodoxe Jan. Dat je echt, ook eens in de synagoge gaat, dat de vrouwen apart zijn en de mannen apart zijn. Dat is altijd een hele leuke discussie. Inge en ik waren een tijdje geleden bij de synagoge van de schoonvader van onze zoon. En dan heb je ook zo'n mooi gordijn en dan moeten de vrouwen moeten dan weer apart zitten. En dan krijgen we hele discussies. Waarom moet dat toch allemaal zo? Waarom kun je niet gewoon naast elkaar zitten? Maar dat is echt iets. En ik geloof dat op het moment dat dit gebeurt, dat er zo'n uitroepen zal worden. En ik geloof wat er nu is in Israël, dat het nog veel erger gaat worden. Ook als je ziet wat er nu gebeurt met Libanon. Het is nog maar het begin. En dit was volgens mij ook net wat je hoorde, de raketten uit Libanon. Gaat er iets heel ernstigs gebeuren. Maar ik heb in de afgelopen weken ik hou nooit zo van namen noemen van anderen in een dienst, maar ik kreeg over het feit dat Jacob's trouble, dus de beproeving van Jacob, er zijn meer en meer geluiden te horen dat men gelooft dat Israël nu in zo'n situatie gaat komen dat er nog een ergere holocaust gaat komen in Israël dan daarbuiten. En ik discussieer dan daarover en ik zei, zou God zijn volk terughalen? om het opnieuw weer af te slachten in Israël. Ik geloof daar helemaal niks van. Maar dat is wel iets wat momenteel meer en meer opkomt. Ik kreeg zelfs van iemand waar ik contact mee heb, een Nederlandse gelovige die woont al heel lang in Israël, die mij daar ook weer mee confronteerde met video's en die zei, ik geloof hierin. Ik zeg, nou dan zou ik maar gauw gaan verhuizen als je daarin gelooft en weggaan uit Israël. Ik geloof wel dat het heel erg zwaar gaat worden in Israël. Ik geloof absoluut dat er een moment gaat komen dat God zoveel op beproeving gaat komen dat het volk zich gaat uitroepen. En dat we zien datgene wat er gebeurt, zoals Jozef zich bekend maakte. Want ze kwamen daar uiteindelijk, ook omdat ze ze zijn daar gekomen omdat ze niet anders konden, omdat er gewoon geen eten was. En in Zacharia 14 zie je, of 12 zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren, dat dat volk zo beproefd gaat worden, dat ze zich het zullen gaan uitroepen, dat God dan die geest van genade gaat uitstorten over zijn volk. En dat is wat ik geloof dat je ziet in vergelijking ook met David. En dan zie je dat de eerste keer Jozef maakt zich dan bekend, er is uitredding. En zo zal het ook gaan bij Yeshua, die zich dan bekend gaat maken. En wat ik ook zo apart vind in het verhaal en zo bijzonder is dat je ziet in het hele verhaal en dan denk je, hoe is het toch mogelijk dat we zo'n groot God hebben, dat hij het verhaal van Jozef aan ons geeft, maar ook gelijk als vergelijking met het verhaal voor onze toekomst. En waarin we zien eigenlijk en bemoedigd mogen worden dat het volk niet omkomt, maar dat God het zelfs gaat zegenen. De eerste keer komen ze in Egypte terecht. Daar worden ze, komen ze op een plaats van overleven. En de Midrash leert dan dat waarom ze naar Egypte moeten, is dat een feit, een voorafschaduwing voor de verlossing van de laatste ballingschap, en dat is wat we nu nog hebben. En de wijzen, de bekende, de oude rabbijnen, leren dat deze verbanning is gekomen door pure haat. Jozef was het slachtoffer, maar uiteindelijk heeft dat geleid tot het lijden van de gehele familie. Want dat zien we natuurlijk niet, want er is natuurlijk heel veel gebeurd. Toen Jozef verkocht werd, is er in dat gezin echt wel wat veranderd. Met Jacob, die het niet meer zag zitten, die zijn lievelingszoon kwijt was. En zo komen ze dan uiteindelijk, daardoor door al die haat, door die boosheid in Egypte. We zien dat datzelfde, het Joodse volk, later het Israëlische volk moet ik eigenlijk zeggen, zoveel haat, zoveel zonde, zoveel goddeloosheid, het aanbidden van valse goden, het niet luisteren naar de Torah, zij in ballingschap gaan, eerst in Babylon, komt er een kleine groep terug. En dan zie je later dat ze in de wereld verspreid zijn. Dat daar ook die ballingschap is en dat zij daar ook een plaats hebben van overleven. En ik zat van de week in een boekje te lezen uit de jaren 1400, 1700. Ik las een hoofdstuk over de exodus uit het westen van de Joden. En als je dat dan leest over alles wat de Joden is gebeurd in het westen, en dan praat je over Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland, wat minder. En dan spreken ze over Exodus. Maar wat gebeurt er is eigenlijk dat er toen nog geen Israël was. En dat ze niet teruggaan naar Israël, maar dat ze zich verplaatsen in Europa. Want in die tijd woonden er eigenlijk maar heel weinig Joden in Polen en in Oost, in dat gebied van Oekraïne, wat toen nog Rusland was, en Rusland. Als je gaat kijken naar het verhaal wat we gelezen hebben over Juda, dan zie je, hij ging voorop, hij was borg en hij was verantwoordelijk voor de verzoening tussen de 12 broers. En ik geloof dat in dat kader we ook nu in onze tijd zien dat Juda ook voorop gaat. Juda was het eerste land wat terugging naar Israël. En daar zijn de meeste, wat daar nog is nog steeds van de stam Juda. En er zijn velen ook van andere stammen, maar dat zijn vaak hele kleine groepen. En het is nog steeds een heel ingewikkeld iets. Wie zijn die andere 10 stammen? Hele discussies, ik weet niet hoe het hier is. Ook over wij zijn de 10 stammen of wij zijn Efraïm. Nou, ik ga maar nooit in die discussie, omdat ik daar nog steeds zelf nog niet uit ben. Maar Juda was borg, Juda zorgde het. En als we dan lezen wat bij de parasha hoort in Ezechiël 47, dan zie je dat Juda, daarvoor is 37, sorry. God zal staat er dan boven Juda en Israël herenigen. Het woord van de Heere kwam tot mij. En uw mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf erop voor Juda en voor de Israëlieten. Zijn metgezellen nemen een ander stuk hout en schrijft daarop voor Jozef het stuk hout van Efraïm. En van heel het huis van Israël zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen, wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen? Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere Heere. Zie, ik zal het stuk hout van Jozef nemen dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël zijn metgezellen. En ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen en ik zal ze tot één stuk hout maken. Zij zullen in mijn hand één worden, die stukken hout die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in uw hand zijn. En spreek tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen ze gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen, hen naar het land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Ze zullen allen één koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Hier zie je, en jullie kennen dit allemaal, want jullie hebben heel veel liefde ook hier en verbonden aan de Alia. Dus dit stuk kennen jullie uit de treuren. Maar het is wel weer heel belangrijk dat je ziet dat ook Juda hier weer een cruciale rol speelt. Net zoals bij het verhaal van Jozef in de hereniging en de verzoening tussen de 12 broers en de 12 stammen. En hoe zit dat dan met Israël? Het is echt een heel bijzonder verhaal en elke keer denk ik weer, hoe is het ongelooflijk dat je het plaatje van Jozef kan plaatsen op het verhaal en de tijd waarin wij nu leven. Dat is boven alle verwachtingen en ik word daar zo enthousiast van, omdat we weten wat uiteindelijk dat zal doen. En als we zien wat er gebeurde in het verhaal van Jozef, Jozef overlijdt, er komen andere leiders en dan zie je dat er een haat gaat komen ten aanzien van Israël en dat het volk onderdrukt wordt en dat het volk het gaat uitroepen naar God. Ik geloof dat wij nu in een tijd leven dat wij zullen zien dat het antisemitisme zo erg zal worden dat de wereldgeschiedenis nog nooit gekend heeft. Daar ben ik echt van overtuigd dat de antisemitisme zal zo erg gaan worden, dat is ongelooflijk. Ik zei tegen Inge van de week nog, als je ziet en kijkt naar de foto's van Gaza en ik dan zeg, nou, er lijkt wel of er geen gebouw meer overeind staat. Zo wordt het vernietigd. Dat kan toch een keer een gigantische blacklash gaan geven. En je ziet nu al hoe men dan kijkt en dan wordt er dan soms met trots gesproken en dan denk je van ja, dit gaat toch wel wat gebeuren en God zal zijn hand wel in hebben, maar ik maak me er wel een beetje zorgen over. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar er wonen 2 miljoen mensen. En ik had van de week ook met wat leiders hele discussies hierover, allemaal mensen die van Israël houden, van ik geloof niet dat je hiermee vrienden maakt onder de Palestijnen met wat er nu gebeurt. Er komen Palestijnen tot geloof, ik heb dat gevraagd aan een aantal mensen, er zijn nog steeds geen bewijzen die ik heb gehoord daarvan, maar het zal me niet verbazen als het waar is. Maar je ziet dus nu wel dat het antisemitisme door 7 oktober door God toegelaten is, omdat hij verder gaat met zijn plan voor het herstel van deze wereld. En dat gebeurt op een wijze die we niet begrijpen. Ook als je weer teruggaat naar Egypte, hoe het Joodse volk daar werd behandeld, mishandeld, hoe ze daar moesten werken, en hoe toen Mozes kwam met de zaken, hoe erg dat dan was. Er zijn afgelopen 2000 jaar heel veel exodussen geweest, maar er is er geen één die naar Israël heeft geleid, behalve uit Egypte, door de 10 plagen. En nu gaat het ook weer gebeuren. En er zijn een heleboel uitleggingen over openbaring, over de plagen die over de wereld zullen gaan. Ik heb er al heel veel gehoord, hele veel uitleggingen, heel interessant. Maar ik blijf geloven nog steeds dat je dat toch moet zien, het boek Openbaring, door de ogen van de 10 plagen. Dat het als het ware hetzelfde zal gaan als door de plagen, zoals Exodus heeft geleid, maar dat God die plagen over de wereld gaat geven om zijn volk naar huis te brengen. En wat wij mogen zien in onze tijd is heel bijzonder. Als we gaan naar Handelingen 3 vers 21, is een favoriete tekst ook van mij. Bij ons in de parisha noemen we die, maar ik weet dat het Nieuwe Testament met de Torah-lezingen verschillende uitleggingen zijn. Heel bekend vers dat staat over dat Yeshua terugkomt, hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin allen dingen worden hersteld. En Ik geloof dat daar steeds meer en meer gebeurt. Het koninkrijk van Israël moet hersteld worden. De Tora moet hersteld worden. Het geloven moet hersteld worden. De feesten moeten hersteld worden. En we zien in Israël nu ook steeds meer wat er gebeurt over het herstel. Als je hoort ook over seculiere mannen en vrouwen die echt zich beseft zijn en zich bekeren tot de Tora. En ik geloof dat dat laatste stapje dat komt op dat moment als we lezen in Zacharia dat die geest van God wordt uitgestort. Maar dit gaat wel gebeuren. En uiteindelijk, als dat gebeurt, krijgen we de wederkomst. Hè? Want het volk moet worden klaargemaakt. En de oorlog die er nu is en die nog erger gaat worden, die zal God gaan gebruiken dat zij het zullen gaan uitroepen naar hem. En ik weet nog goed dat de tekst, en die heb ik hier volgens mij ook wel eens meerdere keren aangehaald, over Handelingen 1, over dat er staat van Heere in vers 6, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat ik op de Bijbelschool zat en dat ik de enige was in de klas die zei, ja, dat is een hele goede vraag. En dat iedereen zei, nou, dat de discipelen hebben het nog steeds niet begrepen. Nee, ze hebben het wel degelijk begrepen. Voor mij is daar toch wel een dingetje geweest in mijn leven. In 29 augustus 1985, en ik denk in die tijd 3 dagen later, is er een man begraven. Ik noemde hem opa Glijnsen. En opa Glijnsen was een man waar ik ongelooflijk veel van hield. Hij was niet mijn echte opa, maar ik zag hem als mijn opa. En ik weet nog goed toen wij, 16 mei of zo, nee, wanneer zijn wij verloofd? 16 maart 1985? Hé? Oh, nou, ik weet het niet meer. Nou, moet ik even naar. Nee, we zijn getrouwd, 31 mei. Ik weet, nou ja, dat weet ik niet meer. In ieder geval, maar toen wij verloofd waren, dan zou je zeggen, ga je wat leuks doen. En toen zijn wij naar opa Glijnsen gegaan, in een bejaardentehuis waar hij zat, verpleegtehuis, omdat we zoveel van hem hielden. En hij was zendeling geweest in Toratjeland in Indonesië, had in een jappenkamp gezeten en hij vertelde veel. En ik kwam zelf uit een kerk, ik mocht helemaal niks. Als je ouderling was, dan mocht je geen tv hebben, je mocht eigenlijk geen baard hebben. Dat snap ik nog steeds niet trouwens, hoe dat uit te leggen is. Maar dat ik met deze man zat ik zaterdagavond naar voetbal te kijken. Op tv, want we hadden wel een tv thuis. En ik wel eens dacht, als ik ooit gelovig ga worden, dan wil ik worden zoals hij. En toen hij overleed en we naar de begrafenis gingen samen, Inge en ik, wat het vol stond met zwarte dominees, dat ik een stem hoorde, ga heen en verkondig het evangelie. Die heb ik echt luid gehoord. En ik heb altijd vreselijk veel moeite gehad met die tekst. Omdat voor mij, ga heen en verkondig het evangelie. En ik had een roeping voor Israël. En het leek wel alsof die twee, Israël en het evangelie, toch twee verschillende dingen waren. Maar het evangelie heeft alles te maken met het herstel van het koninkrijk van God in Israël. En alles wat erbij hoort, maar dit is de kern, het evangelie, dat het koninkrijk van Israël hersteld moet worden. En toen ik dat besefte, toen werd ik nog meer enthousiast en wist ik, dit is het. Ik geloof dat in de tijd waarin wij nu leven, het zeer ernstig is. En ik heb in onze gemeente al diverse keren gezegd dat de tijd van kerkje spelen echt voorbij is. Ik ben echt verbaasd hoeveel mensen nog steeds eigenlijk vast willen houden aan hun samenkomstjes. Is dat verkeerd? Nee, ik denk dat het heel belangrijk is, onze fellowship. Maar dat we ons echt moeten uitstrekken naar ergens meer dan onze gemeente. Ergens meer dan onze groepen. We hebben allemaal een taak. Jozef wist precies waarvoor die groepen was. Jozef wist precies, wat is mijn doel? En waarom ben ik hier? En ik geloof dat onze taak is Israël zegenen. Israël tot jaloersheid brengen. En ik weet uit ervaring, en ik denk hier medegeen, hoe je kan getuigen over je geloof, nu bij Israël meer dan ooit tevoren. Zonder het iemand door zijn strot heen te duwen, om het zo te zeggen, maar echt te getuigen en mensen wakker te maken. Ik geloof ook nog steeds dat we het evangelie moeten verkondigen aan de mensen om ons heen. Dat we daar ook niet mee mogen stoppen. En ik moest aan dat kader denken over evangelie verkondigen. Ik ga heel misschien een man ontmoeten, daar zijn ze mee bezig. Hij is de voorganger, we hebben gisteren toevallig een filmpje kwam ik tegen van 7 minuten, over de voorganger van één of de tweede grootste gemeente ter wereld in India. Die gemeente heeft 300.000 mensen en in een paar jaar tijd zijn er 2,5 miljoen bijgekomen en hij wil in 10 of 7 jaar tijd 40 megachurches in kerken in India gaan planten. En die man, ik heb zijn visitekaartje nu gekregen. En die man die, ik dacht, ja, is het evangelie verkondigen of niet? Maar daar heb je een kaartje, dan moet je dus scannen als je binnenkomt. En als je een paar keer niet bent geweest, krijg je een telefoontje, hoe het met je gaat. Omdat hij zei, als er zoveel mensen komen, kan ik het niet controleren. Iedereen die jarig is, 300.000 mensen, die krijgen een cake. Dus er worden nog wat cakes gebakken. Er wordt elke dag, elke zondag worden er voor 50.000 mensen aan maaltijden gemaakt. Als je ziet hoe groot en hoe groot dat is, en toen dacht ik van, oké, het koninkrijk wordt verkondigd, maar in hoeverre worden de mensen ook niet gekocht als je armoedig bent en je eten krijgt. Dat is altijd lastig, hè? Ik denk wel dat we als getuigen dat moeten doen, want zo waren de eerste gelovigen ook, die deelden ook het evangelie uit. Maar we hebben zelf meegemaakt in India, dat als je daar het evangelie vertelt, jij weet het, het is ongelooflijk wat een honger daar is naar het evangelie. Dus wij moeten het evangelie verkondigen, maar de boodschap van Israël hoort daarbij. En heel veel kerken doen dat niet. Wij mogen verbonden zijn met de Alia, voorbeden. Maar ook, geloof ik in onze tijd, belangrijker dan ooit is profetisch spreken. Ik denk dat wij profetisch moeten spreken. En hoe is dat profetisch spreken? Ik denk dat het heel belangrijk is en daar wil ik wat over delen. Ik vroeg aan Bastiaan, vind je het goed dat ik wat deel of niet? Omdat ik geloof voor mijn eigen leven dat ik echt in een fase nu zit waarin er veel gebeurt. En afgelopen week had ik overleg met een aantal leiders hierover en die zei, ja, je moet het niet zo negatief benaderen. Maar als je gaat naar Jesaja 60 vers 12, dan staat daar, want het volk en het koninkrijk die je niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden. Afgelopen zondag heb ik in Parijs gesproken in een Afrikaanse gemeente op een conferentie voor leiderschap. En toen heb ik het beeld aangehaald over volledig vernietigd worden. Denk eens nu aan de plaatjes die je in je hoofd hebt over Gaza. Zou God dat bedoelen met de volkeren? Ik zeg niet dat het zo is, maar het staat hier nogal wat. En we zien nu dat er volkeren Israël zegenen in de oorlog. Maar als dat gestopt gaat worden en we Israël niet meer zullen zegenen, we Israël niet meer zullen helpen in de dingen die ze moeten doen, zal God een rechtszaak met ons gaan voeren.